Zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 144, de eerste twee versen. Psalm 144, de versen 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het boek Richteren en daarvan het 8e hoofdstuk tot vooraf. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vader bezoeken, de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Richter 8. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem, wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept, toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten. En zij twisten sterkelijk met hem. Hij daarentegen zei dat tot hem, wat heb ik nu gedaan, gelijk gij lieden? Zijn niet Efraïms nalezingen beter dan de wijnoogst van Abiezer? En God heeft de vorsten de Midianieten Oreb en Zeeb in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gij lieden? En toen liet hij een toren van hem af, als hij dit woord sprak. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijn de moeder nogthans vervolgende. En hij zeide tot de lieden van Sukkot, geef toch enige bolle broods aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moede. En ik jaag Seba en Zalmunna, de koningen der Midianieten, achterna. Maar de overste van Sukkot zeide, is dan de handpalm van Seba en Zalmunna al reden in uw hand dat wij aan u brood zouden geven? Toen zeide Gideon, daarom, als de Heere Seba en Zalmunna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distels. En hij toog vandaar op naar Pnuel en sprak tot hen desgelijks. En de lieden van Pnuel antwoordden hem gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. En daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuel, zeggende, als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. En Seba nu en Zalmunna waren te Karkor en hun legers met hen omtrent 15.000, al de overgeblevenen van het ganse leger der kinderen van het oosten en de gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard uittrokken. En Gideon toog opwaarts den weg dergenen die in tenten woonden tegen het oosten van Noba en Jogbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Seba en Zalmunna vloden, doch hij jaagde hen na en hij ving de beide koningen der Midianieten, Seba en Zalmunna, en verschrikte het ganse leger. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden van Te Sukkot en ondervraagde hem. Die schreef hem op de overste van Sukkot en hun oudste 77 mannen. En toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zei, zie daar Seba en Zalmunna, van de welke gij mij smadelijk hebt verweten, zeggende is de handpalm van Zeba en Zalmunna alrede in uw hand, dat wij uw mannen die moede zijn brood zouden geven. En hij nam de oudste dier stad en doornen der woestijn en distels en deed het een lieder van Sukkot door hetzelfde verstaan. En de toren van Penuel wierp hij af en doodde de lieden der stad. En daarna zeide hij tot Zeba en Zalmunna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En ze zeiden gelijk gij, al zo waren zij eenerlei van gedaant als koningszonen. En toen zeide hij: het waren mijn broeders, de zonen mijner moeder, zo waarlijk als de Heer leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou hun lieden niet doden. En hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene: sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, terwijl hij nog een jongeling was. En toen zeide Zeba en Zalmunna: sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. En zo stond Gideon op en doodde Zeba en Zalmunna en nam de maantjes die aan hun halzen hunner kemelen waren. En toen zeiden de mannen van Gideon, van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonszoon, terwijl gij ons van de Midianite hand verlost hebt. Maar Gideon zeide: ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in het gebed. Heere, gij hebt ons gegeven om weer onder het woord te verkeren, om het vervolg van de geschiedenis van Gideon, de richter Gideon, te overdenken. Dat het niet alleen een overdenken mag zijn, maar dat het ook vruchtbaar mag zijn of worden in ons leven. Want die toetsstenen die hier worden geopenbaard door de Heilige Geest in het leven van Gideon, dat zijn altijd de toetsstenen als wij geroepen worden tot de krijg, om de krijg des Heren te strijden. En we hebben ervan opgezongen, de psalmist wist er ook van: uw volk is geen pacifist. En dat is dan ook een valse godsdienst. Pacifisme, dat is lafhartigheid. O, gij mocht ons maar het juiste onderscheid des geestes geven, niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar als gij mannetjes uit het stof aangort met kracht uit de hoge, en het geschiedt door uw geest, dan is het door het geweld des geestes dat het geschiedt. En dat zien we ook in het leven van Gideon, in het leven van al de richters, zoals in het boek der Richteren staat opgetekend. Heere, kom ons te hulp. En dat het ook in deze tijd mag klinken, alzo zegt de Heere. Want we kunnen niet te raden gaan met wat mensen zeggen. We kunnen niet te raden gaan bij onze eigen gedachten. Dat we het alles overboord zouden werpen. Maar dat we geleid en geregeerd mochten worden door uw woord, door woord en geest. Gedenk de weduwe en de wezen, het ongeboren leven, de gevangenen om uw naams wil. De chaos in de wereld wordt steeds groter, omdat een handvol mensen de macht willen grijpen en de burgers willen onderdrukken. Maar het zijn ook uw oordelen, want gij hebt zelf gezegd: zie, ik ben een kwaad over alle vlees. En vanwege de afgoderij, vanwege de afvalligheid. Want het is de schuld van de kerken dat de overheden zo handelen, omdat zij niet in de bres hebben gestaan en niet zullen staan. Want als de kerk eenmaal afvalt, dan is er geen wederkeer. Dan is het een verloren zaak en dan komt gij met uw oordelen. En zo moest ook Gideon de oordelen Gods uitvoeren in de krijg tegen de Midianieten. Maar gij had ook de Midianieten 7 jaar gezonden om het volk Israël te straffen vanwege de afgoderij. Heere, dat we er onze lessen uit mogen trekken door de bediening van uw geest, want anders zal het niet vruchtbaar zijn. O, kom ons te hulp, Heere, en bedien en bedouw ons met uw dierbare geest. Dat we het niet alleen zouden verstaan, want ach, al zouden we al de verborgenheden weten, die in uw woord staan geopenbaard en we hadden de liefde niet, dan zou het ons geen nuttigheid geven. Of mochten we door de liefde van Christus gedreven worden. Gelijk ook in het leven van Gideon, want hij vreesde God en hij wilde niet over het volk tot koning gesteld worden. Hij zegt: de Heere zal over u regeren. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. En gij mocht ook deze dag nog zielen toebrengen, verloren zielen, tot een gemeente die zalig moet worden. Kleine kinderen, Heere, het is alles in uw hand, verleen ons onderstand. En mochten we de bediening des geestes ontvangen om Jezus willen aan. Geliefde, vorige keer dat zesde, zevende hoofdstuk enigszins gepreekt. Er kunnen nog veel meer over gepreekt worden, maar een tekst staat altijd in het verband van het hoofdstuk. De voor en de achter. En hier gaat het in hoofdstuk 8 over de strijd die verder gaat, want we hebben in hoofdstuk 7 gezien dat Gideon van die 32.000 man er 31.700 naar huis moest sturen. 22.000 waren bevreesd, die waren versaagd, die waren niet onversaagd, die waren versaagd, dus bang, bevend, bibberend. En die 9700, die waren wel niet bevreesd, die moesten toch ook naar huis omdat ze zorgeloos waren. Want ze hadden uit de beek gedronken als een hond. Nou, dan ben je voor alle aanvallen, in de geestelijke zin voor de aanvallen van de duivel. Je weet niet door welke invalshoeken de duivel kan komen. En dat is een doorgaande les in het leven der genade. Maar die 300 die schepten hun met hun hand, met hun holle hand, water uit de beek. En die bleven waakzaam. En de Heer zegt: die trekken met u mee en de rest moet naar huis. Nou hebben ze natuurlijk ook die overige in de buit gedeeld, gelijk ook David de Ziklag, toen Ziklag verwoest was. En hij de vijand mocht overwinnen en de vrouw en de kinderen terugbrachten. Er bleef een deel achter om op het gereedschap te passen. Toen zeiden de Belials kinderen: ja, deze zullen niet in de buit delen, want ze zijn niet meegetrokken te strijden. Ja, zegt David, want ze hebben op het gereedschap gepast, dat was ook noodzakelijk. En dat zie je hier aan die Efraïmieten, die hebben wel gestreden, maar die mensen die waren belust op eer. Die wilden geëerd worden wat ze gedaan hadden. En we zien dat hier, toen zeiden de mannen van Efraïm: wat stuk is dat gij ons gedaan hebt en dat gij ons niet riep toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten. Want het was door de Heer bepaald wie ten strijde zou trekken. En daar waren de Efraïmieten niet bij. Maar toen de Midianieten verslagen werden, toen sloegen ze op de vlucht en toen zond hij boden uit tot de gebergte van Efraïm en riep de Efraïmieten te strijden. Want die woonden vlakbij de veren van de Jordaan om die Jordaan af te snijden, dat zij niet naar hun land zouden kunnen terugvluchten. Maar daar waren de Efraïmieten niet mee tevreden, want ze twisten sterk ook met hem, want ze wilden ook aan die hoofdstrijd deelnemen. Maar Gideon had zijn woordje klaar. Want wat heb ik nu gedaan? Gelijk geidlieden. Gij hebt die vorsten. Hè, want hij zond bode uit tot de Efraïmieten. En toen de Efraïmieten vingen die twee vorsten van de Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden hen. Oreb op de rotssteen van Oreb en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb. Dus ze hadden ook aan de strijd deelgenomen, niet aan de hoofdstrijd. En dat noemt Gideon: gelijk gij lieden gedaan hebt, zijn niet de Efraïms nalezingen, want dat doden van Oreb en Zeeb, die vorsten van de Midianieten, dat noemt Gideon nalezingen, beter dan de wijnoogst, want jullie hebben de vorsten gedood, wij hebben maar gewone soldaten gedood. Het waren er wel 120.000, die sneuvelden in de strijd, dat noemt Gideon de wijnoogst, en de nalezingen noemt hij het doden van die twee vorsten van de Midianieten. God heeft de vorsten de Midianieten, Oreb en Zeeb in uw hand gegeven. En wat heb ik dan kunnen doen gelijk gijlieden? En toen liet hun toren van hem af. Dus Gideon kon die Efraïmieten overreden. Nou, wat dat betreft, die Efraïmieten, we vinden hetzelfde in de geschiedenis van Jefta. Als die Efraïmieten met Jefta twisten na de strijd, na die grote overwinning die Jefta had mogen behalen op de Amalekieten. En toen zeiden de Efraïmieten, waarom heb gij ons niet geroepen dat wij ten strijde trokken? Jefta zegt, ik heb u wel geroepen, maar gij hebt niet ten strijde getrokken. Gij hebt er geen respons op gegeven op die roeping. En toen liep dat uit de hand. Ze lieten zich door Gideon overreden, door Jefta niet, en ze begonnen de strijd. Toen zegt Jefta, als jullie dat willen, het zal slecht met je aflopen, maar dan zullen we strijden. En Jefta mocht Efraïmieten glansrijk overwinnen. En toen sloegen ze op de vlucht en ze werden bij de veren van de Jordaan kwamen ze allemaal openbaar. Toen moesten ze Schibboleth zeggen, dat konden ze niet zeggen. En ze werden ook gedood en in de Jordaan geworpen. Dus die Efraïmieten, dus altijd de stam van Efraïm, altijd opstandige stam geweest. In die zin hoogmoedig. Ze wilden eer, ze wilden in de buit delen, ze wilden zich laten gelden. Nou, dat is natuurlijk in onze dagen niet anders. Kijk, die Efraïmieten, je zou kunnen zeggen, het zijn beunhazen. Nou, daar hebben we in onze dagen ook geen gebrek aan die beunhazen, die Efraïmitische beunhazen. En die willen ook, hun namen moeten ook allemaal genoemd worden. We hebben er u wel eens natuurlijke beelden van gegeven, van dat mensen ook bepaalde prestaties aanschouwden en dat ze ook in die rij van namen genoemd wilden worden. Ze wilden ook wel eens op zo'n bordes staan en gouden medailles ontvangen en allemaal rewards ontvangen. Kijk, dat zijn van die mensen, dat zijn van die zielige erejagers. Nou, dat waren die Efraïmieten, daar heb ik het eigenlijk helemaal bij gezegd, zielige erejagers. En dan gaat het verder, als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij met die 300 mannen, want hij had er 120.000 verslagen, maar er waren er 135.000. Dus er waren er nog 15.000 overgebleven met twee koningen, Zeba en Zalmunna, de koningen der Midianieten. En die hadden het voor elkaar gekregen om toch over die Jordaan te vluchten. Die waren escaped, die waren ontkomen. En de bende van Gideon, die waren moede van de strijd, 120.000 Midianieten verslagen. Met 300 man. Nou, het staat er ook, zijn de moeder nogthans vervolgende. Ze hebben niet gezegd van nou ja, we nemen even nou een paar uur rust. Nee, ze gingen door met die 15.000 te vervolgen. En toen kwam Gideon in de stam van Gad. En daar ligt een stad geheten Sukkot. En toen zeide hij tot de lieden van Sukkot, daar kwam hij door of langs, geef toch enige bolle brood aan het volk, dat aan die soldaten die mijn voetstappen volgen, want ze zijn moede. En ik jaag Zeba en Zalmunna, de koningen der Midianieten, niet achterna, tot uw voordeel. Dat kun je er wel achteraan plakken. Maar daar komt ook weer de lafheid openbaar van die overste van Sukkot en zeide, is dan de handpalm van Zeba en Zalmunna al reden in uw hand, dat wij aan uw heer brood zouden geven? Dus ze zeiden eigenlijk, nou, we moeten het eerst nog maar eens zien of gij die koningen der Midianieten, die Zeba en Zalmunna, zal achterna jagen en verslaan en terugvoeren. Als we het zien, ja, dan kan je wel een snijtje brood krijgen. Dus dat zijn van die mensen eerst zien en dan geloven. Nou, daar heb je natuurlijk ook helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Eerst zien en dan geloven. Dus Gideon zeide, daarom als de Heere Zeba en Zalmunna in mijn hand geeft, dat was voor Gideon, als er stond vast dat hij dat zou behalen, want dat had de Heere beloofd. Hij zegt, gij zult heel het leger der Midianieten verslaan als een enig man. Dus, als ik terug zal keren met Zeba en Zalmunna, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distels. Dus dat betekent ombrengen, vanwege de wrake gods. En dan toog hij naar Pniel. Pnuel wordt het ook wel genoemd. Dezelfde plaats waar vader Jacob worstelde met God. God worstelde met Jacob. En sprak tot hen, tot de mannen van Pnuel, desgelijks. En dat was een stad geworden. En de lieden van Pnuel antwoordden hem, gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Nou, ik zeg een stad geworden. Pnuel, dat was eigenlijk een soort vesting. Een soort vesting met een wachttoren. Nou, zegt Gideon, als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. Omverwerpen betekent dat. Dus ook weer die mannen van Pnuel, lafhartig en trokken niet mee met de strijd. En gaven ook geen teerkost voor die mannen onderweg. Want als hij nou in de achterhoede wil blijven, Dan kun je toch altijd nog een handje helpen in de catering. Hè? Die soldaten hebben water nodig en eten nodig, voedsel nodig, water en brood. Maar nee, een sukkot zegt, bekijk het maar. Prunel zegt, bekijk het maar. En Zebenu en Zalmunen waren te karkor. En hun legers, nou ja, waren maar 15.000, dus niet niks. Maar al de overgeblevenen van het ganse leger, de kinderen van het oosten en de gevallen waren 120.000. Die waren reeds gevallen. En dan gaat het verder en Gideon tot opwaarts de weg dergenen die in de tenten wonen. Dat waren dat overgebleven soldaten van de Midianieten. Ze hadden hun gemak ervan genomen tegen het oosten van Noba en Jogbeha. En hij sloeg het leger, want het leger was zorgeloos. En daar heb je weer dat woord zorgeloos. Dat je ook kan toepassen op die 9700 die wel niet bevreesd waren om te strijden te trekken. Maar de Heere zegt, er zijn nog soldaten te veel. Want de Heere zag wel met die test van het water drinken dat ze zorgeloos waren. Dat wist hij natuurlijk al, maar de Heere werkt vaak in de weg der middelen. Gideon moest het ook zien. Hij moest het ook zien dat hij ervan overtuigd was dat die 9700 soldaten, hoewel niet bevreesd, toch niet mee konden doen in de strijd en dat ze zorgeloos waren. Die namen hun gemak ervan. En dat deden de Midianieten ook, die 15.000 overgeblevene soldaten deden het ook. Ze namen hun gemak ervan, want nou, hè, ze moesten op de vlucht slaan. En ze achten zich veilig toen ze eenmaal over de Jordaan getrokken waren. Want ze zeggen, nou kunnen we een beetje rustig aandoen. Ik heb die dominees al aangehoord. Die kwamen van het zendingsveld. Ze zeggen, nou ben ik retired. Nou kan ik een beetje rustig aandoen. Die hebben diezelfde geest. Dan krijg je een ambt voor je hele leven. Als je ten strijde moet trekken in de naam des Heren, dan kan je niet je gemak ervan nemen. Goed verstaan hoor. En dat gaat inwendig, uitwendig, gaat het allemaal door. En we hebben gezien de toetstenen die de Heer aanlegde in het leven van Gideon. De Heer is met u, geen strijdbare held. Daarmee was hij. Ga heen in deze uw kracht. Want ik heb het leger der Midianieten niet in uw hand gegeven. En ik heb wel gezegd dat er vreselijk misbruik van gemaakt wordt. Dat ze alleen die laatste helft van de roepen van Gideon claimen. Maar geen strijdbare helden zijn. Geen strijdbare helden. En ja, daar heb ik nog wel gisteren nog een voorbeeld van gekregen. Ik wil u dat toch even niet onthouden van een inzender. Die schreef mij, als ik een dominee aanschrijf krijg ik meestal geen reactie. En dat was ook het geval bij DSW Pieters. Maar ik deed me wat nederig voort, want je moet je eigenlijk natuurlijk zeg maar als een hele slak moet je eigenlijk gedragen. Moet je die dominees benaderen, want anders antwoorden ze geen eens. Dus je moet je eigenlijk als een slaaf gedragen. Je moet eerst hun voeten likken, hun voeten wassen, hun haar kammen. En dan zou het kunnen gebeuren dat ze nog eens een woordje terugschrijven. Nou, ik deed me wat nederig voor. En toen reageerde dan meneer Pieters wel. Zijn reactie was echter zodanig stomzinnig dat ik het met u wilde delen. Ik heb het uiteindelijk een laatste reactie gestuurd waarop ik geen antwoord meer heb teruggekregen. En wederom een bewijs van de bizarre blindheid waarmee deze dominees geslagen zijn. En dan schrijft hij aan, goedenavond dominee Pieter, dat moet natuurlijk zijn Pieters. Onderstaande link van de video kwam ik tegen op de website van Wees de Weerstand. En ik wil geen reclame maken voor de godsdienst van deze vrouw. Dat gaat dan over Dr. Carrie Made. Die waarschuwt ontzettend tegen die vakkens, dat het biowapens zijn. En niet alleen zij, want er zijn nou wel ontzettend veel hooggeplaatste doktoren die daartegen waarschuwen. En die zegt dat het helemaal niet om een virus gaat, maar om total control. En dan zegt die inzender, mijn inziens zegt ze toch wel zaken die ertoe doen in deze tijden. En ik zou graag van u willen weten hoe u hier als dominee over denkt. En ik hoop dat u de moeite neemt om een reactie te geven, want ik zit hier nogal mee. Kijk, zo moet je nou die dominees benaderen. Je moet ze een beetje kietelen onder de voeten, weet je waarom? Want anders zeggen ze, het is allemaal hoog moet natuurlijk. Maar nou komt de apen te mouwen. En dat gaat dan over, het vakking gaat voor 100% alleen om transhumanisme. En dat had die dokter Carrie Made. had dat gepubliceerd of anderen hadden dat van haar gepubliceerd. En dan zegt die inzender alvast bedankt voor uw reactie en ik hoop dat u mij hierin bijbels kunt adviseren hoe dit allemaal te duiden. Dus u moet je eigenlijk natuurlijk helemaal van de domme houden. Ik heb ook zo wel geschreven. En dan krijg je wel een reactie, maar kijk, als je je eenmaal kent, dan never meer. Maar dan schrijft hij Pieters terug. En dan zegt hij, het antwoord luidt, helaas ontbreekt mij de kennis om het te kunnen beoordelen, dus kan ik tot mijn grote spijt geen antwoorden op uw vraag geven. Nou ja, dat is dan ook zo'n efremiet. Nou, nog geen eens, want ik heb al gezegd, die 22.000, hoewel bevreesd, kwam er nog op daar. Ze hebben niet gezegd van, nou ja, het geluid de bezuin, ik blijf lekker thuis, ga lekker de tuin spitten, hè, bessen plukken. Nee, ze zijn ter strijde getrokken. En ze hebben zich gemeld. Maar ze voldeden niet naar de norm Gods, hoor. Denk er goed om. Dat was me niet het oordeel van Gideon dat ze naar huis moesten. Nee, dat heeft de Heer bepaald. En dan schrijft die inzender weer. Dank u wel, dominee Pieters. Maar ik vind het wel vreemd dat u hier niets op kan antwoorden. Paulus zegt toch dat de gedachten des Satans hem niet onbekend zijn. In 2 Korinthe 2 vers 10 en 11. En het blijkt dan bij u wel allemaal onbekend te zijn. Bovendien wat deze vrouw, Dr. Carrie Madej, zegt in deze video, komt ook overeen met hetgeen in Openbaring 13 vermeld wordt over het teken van het beest. Even daarop ingehaakt. Het teken van het beest, dat is niet dat vak in, want dat krijg je aan je rechterhand of aan je voorhoofd. Dat moet je nooit daarvan loskoppelen. Het is wel een voorbode ervan, absolute voorbode ervan. En dan gaat die inzender verder tegen dominee Pieters. Waarschuw u uw schapen dan wel tegen deze ontwikkelingen? Ik hoor nog graag een reactie van u. Alvast bedankt. En dan antwoordt dominee W. Pieters weer terug. En dan luidt zijn antwoord. Ik waarschuw mijn schapen niet tegen deze ontwikkelingen. Omdat ik geen weet heb wat er precies gebeurt. Nou, dan ben je dominee. Dan ben je herder van de kudde. En dan geven ze zelf openbaar dat ze niet geroepen zijn. Vat je dat? Ze kennen niks van, de Heer is met u geen strijdbare held. Maar ze kennen ook niet, ga heen in deze kracht. Ze zijn zelf gaan lopen. Want ze kunnen hun schapen niet waarschuwen tegen de ontwikkelingen. Omdat ze geen weet hebben wat er nou precies gebeurt. Kijk, dit zijn luie varkens. Ik heb er geen andere woorden voor, want hij zegt in een ander artikel, ja ik heb niet veel meer te doen, ik ga maar even een boswandelingetje maken. Dus hij heeft tijd genoeg om het te onderzoeken, maar hij verrekt het gewoon. Ja, ik moet het maar zo zeggen, oh gemeente, want neem me niet kwalijk. En dan geeft die inzender nog een reactie. Hij zegt, dus u waarschuwt uw schapen niet, u blijkt dus een huurling te zijn, aangezien u nergens van op de hoogte bent en uw schapen niet waarschuwt. Nou, er staat van Ananias geschreven, de Heer heeft u niet gezonden. En dat past hier op Pieters toe, want dat is ook recht. Maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen, vaccinatieleugen vertrouwt. Daarom, ja daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggen de vrede, daar geen vrede is. En dat de een een leme wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleister en meloze kalk. En dan haalt hij drie teksten aan, hun wachters zijn alle blind. En zij weten niet, nou dat is precies wat Pieters antwoordt, ik weet het niet. Zij zijn alle stomme honden die niet bassen en zij zijn slaperig, zij liggen neder en ze hebben het sluimeren lief. Jesaja 56 vers 10. Als u nu in deze tijd niet waarschuwt tegen de roepende zonde van kerkland en volk en u waarschuwt uw schapen niet tegen de gevaren van coronavaccins, tegen de orgaandonorwet, tegen de satanische agenda van de overheid, bent u absoluut geen knecht van God. Dat is helemaal right hoor, daarom lees ik het voor. En dat geldt niet één Pieters. Want ze antwoorden allemaal zo. Als ze antwoord geven, antwoorden ze allemaal. Want ze weten niks. Ze weten helemaal niks. Hun hersens zijn leeg, hun hart is ook leeg. Ja, want ze zijn zo geestelijk dat ze alleen maar moeten preken uit Gods woord. Nou, als ik preek moeten uit Gods woord, dan moet ik het altijd in de tijd zetten. De laatste jaren preek ik niks anders dan toetstenen. Dat is echt noodzakelijk in deze dagen, want je bent al decades bedrogen door die Jan Klaassen preekjes. We zien dat hier ook aan de Mennonieten. Ja, we have to accept Jesus. Jesus is love. It's only love. Maar Dat is allemaal algemene verzoening, dat is allemaal Arminianisme. En als je die mensen ontdekt aan hun doodstaat, aan de keuze die ze in het paradijs hebben gemaakt, erbij met hen. Ja, dan komt de weerstand eruit, hè? Want ja, we moeten elkaar er lief hebben, maar dan bestaat het ineens niet meer. En dan slaan ze er bovenop. Zijn er pacifisten, hè? Ze wensen ook niet in een geval van oorlog de wapens te pakken om het land te verdedigen. Verraderlijke lui, net zoals die inwoners van Sukkot. Net zoals die mensen in Peniel op die toren. Allemaal precies hetzelfde. Alles wordt weer in Gods woord geopenbaard, wat er ook in onze dagen aan is. En die Mennonieten, ja, het zijn, wat zijn het, Mexicaanse Mennonieten, weet ik het. Daar heb je ook een groepering in. We hebben tussen de Amis gewoond in Ontario. En die zijn heel strikt. Maar ik zeg, jullie zijn allemaal enemies of God. Nou, dan moet je die baarden zien verrekken en vertrekken. Want als een mens aangesproken wordt door de waarheid op de waarheid. Nou, mens, elk mens is van nature een vijand van God. We moeten niks van onze zaligheid hebben. Helemaal niks. We doen er alles aan om verloren te gaan. He, met al, dat evangelie, al die evangelische uitspraken. Die Mennonieten, dat zijn eigenlijk goede vertegenwoordigers van het reformdom. Want dat is allemaal precies hetzelfde. Allemaal precies dezelfde dwaalgeest en afvalligheid. En dan gaat hij inzender verder. Hij zegt tegen Pieters, als u nu in deze tijd niet waarschuwt tegen de roepende zon in kerk, land en volk. En u waarschuwt uw schapen niet tegen de gevaren van coronavaccins. Tegen de orgaandonorwet, tegen de satanische agenda van de overheid. Bent u absoluut geen knecht van God. Dat is rijk. Anders zou u geen lid zijn van een sodomitisch kerkverband. Dat is rijk. Of hier allang afstand van hebben genomen. Ook rijk. Ik heb wel mensen horen zeggen van, die schreven een briefje naar het AD van, ja, als één lid leidt, en dat betrok hij op Dominic Kort, als één lid leidt, leiden alle leden. En het zijn helemaal geen leden. Dus, nou, wat praat je over? Ja. Gods eer weegt blijkbaar u totaal niet, schrijft die inzender verder, dat we nu in deze tijd van oordeel zitten, heeft met name te maken met de afval der kerken en onze persoonlijk afvallige staat. Met name het RD en SGP staan volledig in dienst van de duivel en heulen met de overheid die Gods woord verkracht. En staan de huidige genocide op de mensheid te bevorderen en ook de mensen klaar te maken voor de aanbidding van het beest. Helemaal rijk. Ja, die man die heeft zeker mijn website gelezen. Maar ik ben wel blij dat dat ook door anderen wordt doorgegeven. Dat ze daar speciaal de dominees mee confronteren. Want die Kort die zegt, ja de overheid. Nee, gij zijt die man. Die slag hebben ze nog nooit naar binnen gehad. Never. Want anders zouden wel andere zaken volgen. Geen enkele dominee, zegt die inzender, ook u niet, staat in de bres en waarschuwt zijn schapen. Alle coronavaccinatiedoden die zich in uw gemeente wellicht zullen voordoen, staan dan op uw naam. En dan kleeft er bloed aan uw handen. En als er een Nuremberg 2 komt, komt u zeker ook voor het gerecht. En we staan straks alle voor God. Die rechtbank is nog hoger. En dan, hoe kunt u deze praktijken voor God verantwoorden? Het is echt verbijsterend hoe u geslagen bent met ontzettende blindheid. En dat is echt een oordeel Gods, het zij u gezegd. En ik heb hem bij deze van uw huurlingenpraktijken vrijgemaakt. Mocht u nog enig geweten hebben, zou u toch eens wat onderzoek kunnen plegen. En dan verwijs ik u naar derokendevlasie.com. De ware godsdienst, wixsite.com, 94nieuws, enzovoort, enzovoort. Er zijn natuurlijk genoeg klokkenluiders die de waarheid wel openbaar in onze dagen. En dat wordt dan in het AD allemaal aan de complottheorie toegeschreven. Maar u ziet, ik heb dat nou expres niet omdat dat die Pieters, want ik weet al jaren dat hij geen geroepen knecht van God is. Het is een Revo Web Riool dominee. En hij heeft het vaker over meneer X en meneer Y. Maar zo preekt Paulus niet. Alexander en Nymenius heb ik aan de Satan overgegeven. Noem man en paard. En dat vind je door heel de Bijbel. Kijk ook maar in dit hoofdstuk. De Efremieten worden met name genoemd. Oreb en Zeeb worden met name genoemd. En Zeba en Zalmunna worden met name genoemd. De inwoners van Sukkot worden met name genoemd. De inwoners van Penuel worden met name genoemd. Het is unbelievable. Die dominees die wilden natuurlijk godsdienstneutraal zijn. Maar ze zijn zo vijandig als de hel. Dat zal ik u vertellen, is zeer naam. En dat moet exposed worden, dat moet echt exposed worden, want ik ga dit ook publiceren. Als de Heer het geeft, ik ga het ook publiceren. Om nog weer eens datgene aan het licht te brengen. Meestal geven ze geen antwoord, omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze exposed worden. En dat lijkt natuurlijk heel geestelijk, maar dan geef je als antwoord stomme honden die niet bassen kunnen. Nou, dan sta je straks mee van God, een stomme hond. In de werkelijke zin van het woord. Want dat zegt Gods woord zelf in Jesaja 56 vers 10. Stomme honden die niet bassen kunnen, als de eer van God in het geding is, de eer en de leer van Christus in het geding is, dan zijn ze niet thuis. Niet één domme! En als hij dan nog preken durft te publiceren van deze stomme honden, dan sta je straks in de rij van die stomme honden en dan kom je er bij God niet doorheen. Want de stomme hond komt er bij God niet doorheen. Denk maar goed. Bij Asa was het inleven. Ik ben een groot beest van God. Bij Mephibosheth was het inleven. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Dat is een totaal ander verhaal. Maar die stomme honden, dat zijn Pilatus dominees. Die wassen, als er crisis is, die wassen hun handen in onschuld. En daar kan ik niet over oordelen, zegt Pieters. Nee, daar kan ik allemaal niet over oordelen. Ik weet het niet, ik heb er geen verstand van en ik heb het niet onderzocht. En ik weet niet wat er gebeurt en ik ben stom en ik ben maar Pieper de Kloon. En ja, dat kan je natuurlijk zo zeggen. Je kan daar gewoon de spot mee steken. Kleine kinderen kunnen dat wel begrijpen, zo'n dominee die weet wat er gebeurt. Maar moet je dan wezen als schapen? Het zijn allemaal schapen die geen herder hebben. Dat zegt Gods woord. Alles wordt in Gods woord geopenbaard. Nou, ik heb die jongen die inzender teruggeantwoord. Ik zeg, die mensen zijn er geen eens geschikt om een peuterklas te onderwijzen. Het is brainless. Het is ook lafheid van de bovenste plank. Want hij gaat een boswandelingetje maken, sigaretje roken, ja. En hij wijdt niet zijn ambt, ze hebben een ambt, om zijn schapen te onderwijzen. Je moet je schapen afschermen, van kijk daar vooruit, kijk daar vooruit. En als ze te ver lopen, een steentje werpen, dat ze terugkeren naar de kudde. Want ze leven van de wol der schapen. En de schapen, het lot van de schapen, interesseert ze niks. Die DSW Pieters interesseert het lot van de schapen geen bal. En dat is niet hij alleen, dat zijn ze allemaal. Dat zijn ze allemaal. Ja, dat is nog weer eens een eye-opener als hij dan nog een woordje uit hun mond krijgt, hè, na zulke brieven. Het wordt gaande stiller, omdat ze natuurlijk, ja, ze zijn enigszins verschrikt. En ze denken, nou, als ik dan weer zo'n brief krijg, dan doe ik maar geen antwoord geven, want dan kunnen ze ook er niks van maken. Nou, ik kan er alles van maken, want dan ben je een stomme hond, dan ben je geen knecht van God. Want Gideon, die stond die Efraim, die twistgierige Efraimiete te woord. Jefta, die stond die twistgierige Efraimiete te woord. Maar God, die blijft achter de granium zitten. Als dan die sodomieten voor zijn deur staan te bellen, het waren er maar 3 of 2. En dan, nee hoor, die ga ik niet antwoorden hoor. Nee hoor, want ik ben heilig en ik ben de dominee en oud-gereformeerd. Nou mensen. Ik heb dus een kind van God horen zeggen, doe ze allemaal maar in een jute zak, die dominees, want het stelt allemaal niks voor. Het zijn geen herders. Nou, hun vingeren zijn niet bereid ten krijg. Ze strijden de krijg des heren niet. Totaal niet, op geen enkel front. En als het erop aankomt en ze worden geprest, dan maken ze ook nog een knievel voor de duivel, want ik hoor het wel van die dominees die nog heen en weer reizen. Ze laten zich gewoon testen en die test is al van de duivel. Die test is al van de duivel. Want die test bewijst niet of hij een virus hebt, helemaal niks. Die test, daar zitten die nanodeeltjes al in. Dat heb je ook met die Pieter Vries gezien op die school, hè, op die Sodomschool in Amsterdam. Ze maken gewoon doodleuk een knievel voor de duivel, knievallen voor de duivel. Nee, dat had niet mogen gebeuren. En ze kiezen eieren voor het geld. Wat een laf, wat een verschrikkelijk. Straks stuiven op, Pieter Vries, met je verraad. Ja. En Gideon toog opwaarts de weg, degene die in de tenten wonen, en tegen het oosten van Noba en Joch-Beha. En hij sloeg het leger, want dat leger was zorgeloos. Nou, dat zijn die dan, hij is zorgeloos. Boswandelingetje maken. Ja, ik heb niks te doen. Oh, en dan krijg ik een vraag van, coronavakkens. Ja, daar weet ik niks van. En daar waarschuw ik mijn schapen. Zeg het letterlijk. Ik waarschuw mijn schapen er niet voor. Hè? Die moet dan het zelf maar uitzoeken, want Het is iedereen zijn verantwoordelijkheid. Of je suicide wil plegen, of je eigenlijk wil laten vermoorden op zo'n donertafel. Dat moet je aan mezelf weten, want daar kan ik niet over oordelen. Ben je een dominee? Nee, dan ben je een duivel. En Zebaan zal niet meer vloden, doch hij jaagde. Ja, Gideon gaf het niet op. Vermoeid, hij gaf het niet op. Want het was het krijg des Heer. Doch hij jaagde erna en hij ving bij de koningen der Midianieten. Zoals de Heer had beloofd, Zebaan zal noemen en verschrikte het ganse leger. Ja, want als de koningen worden gevangen genomen en ook die koningen worden gedood, dan heb je natuurlijk wel de wortel geraakt. Je moet altijd, je moet ten eerste bij de wortel blijven, blijf bij de wortel de zaak. Je moet niet disputeren, blijf bij de wortel de zaak. Geef een getuigenis, blijf bij de wortel de zaak. Niet afwijken, ter linkerhand, nog ter rechterhand. Gideon, die snijdt de wortels af. Eerst met Oreb en Zeeb en nou met Zebe en Zalmunna. En ja, dan is het leger zonder leiding. En het verschrikt het ganse leger. Toen Gideon het zoon van Joas van de strijd wederkwam voor de opgang der zon. Zo ving hij een jongen van de lieden van Sukkot en ondervraagde hem en schreef hem op de overste van Sukkot en een oudste 77 mannen. Toen kwam hij bij de lieden van Sukkot en zeide: zie daar Zebe Zalmunna, van de welke gij mij smadelijk hebt verweten, zeggende: is de handpalm van Zebe Zalmunna alweer in uw hand, dat wij uw mannen die moeten zijn brood zouden geven. Dus Gideon die brengt hen in de herinnering wat ze hebben gezegd. Kijk, in onze dagen is het allemaal dagjesnieuws. En ik heb die mensen bij Hopen meegemaakt. Van wat er gisteren gebeurd is, weten ze al niet meer. Want daarom kunnen die kranten van alles publiceren. Kijk, die Joe Biden is ook zo'n flipflopper. De ene keer zegt hij dat en de andere dag zegt hij precies het tegenovergestelde. Dat is een demente gek. En die is dan president van Amerika. Nou ja, hij wordt natuurlijk ook wel... Er zijn nog wel... nieuwsreporters, bijvoorbeeld van Fox News, die Laura Ingraham, ik hoor haar zeggen, hij denkt dat de Amerikanen stupid zijn. Dat die ze allemaal met die stomme verhaaltjes om de tuin kunnen leiden. Nou, dat is dan zo'n vrouwelijke Fox News reporter, helemaal recht voor de raap. Dat zijn nog echtere patriots. Daar hebben volk wat aan, in horizontale zin dat is waar. Daar hebben volk nog wat aan. Maar Gideon streed ook een geestelijke strijd. Het was de krijg des Heeren, het was maar niet een horizontale strijd. No. En Gideon, de zoon van Joas, was van de strijd wedergekomen voor de opgang der zon. Dus hij had de hele nacht doorgejaagd. Want hier staat, voor de opgang der zon kwam hij weder. Voor de opgang der zon, dus in de vroege morgen. Nou, ben je er dag en nacht mee bezig? David, hij zegt, ik was maar geen tranen dag en nacht. Toen hij gezondigd had. En als het dan een strijd betreft, dan kan je het niet opgeven als de zon daalt. Nee. Ja, in de waarachtige bekering, de zon was ondergegaan en Jacob, ja, kon niet verder. Dodelijk vermoeid valt hij op een steen, te bed. Maar dat was niet de strijd, niet een krijg des Heeren, dat was de bekering. Als een mens tot bekering gebracht wordt, dan gaat de zon onder. Maar als je door het geloof handelt, dan kan de zon ondergaan, maar het geloof gaat door. Het geloof gaat door. En dat mocht ook geschieden te Pniel. De zon was ondergegaan, het was nacht. En een man worstelde met hem. Ja, toen mocht Jacob overwinnen door het geloof. En dan wordt die jongen gevangen van de lieden van Sukkot. En Gideon keert daarmee terug, want 77 man. En toen kwam hij tot de lieden. Het is wel, moet ik zeggen... Die Sukkot en Pniel lag in een stam van gat in het Overjordaanse. En ik vraag me eigenlijk af of de lieden van Sukkot wel gadieten geweest zijn. Ik geloof het eigenlijk niet. Want er staat niet gadieten, er staat lieden van Sukkot. De Heer zegt op een andere plaats, woont dan niet de Melech, de Moloch tussen uw lieden. Dat betekent een koning van de Midianieten of de Amalekieten, dat weet ik nou zo juist niet te zeggen. Dus er waren stammen die de Kanaanieten, de Ferezieten, de Amorieten, de noem maar op, al die volken niet geheel hadden uitgeroeid. Nou, ik denk dat dat ook met de lieden van Sukkot het geval was. Want de Gadieten, dat waren geen lafaars. Dan gaan de Gad en Bende zal hem aanvallen, maar hij zal hem aanvallen in het einde. De Gadieten waren geen lafaars. Jefte was ook een Gadiet. En toen zei hij tegen de lieden van Sukkot, zie daar Zebe en Zalmunna. En dan herinnert hij wat hun gezegd hadden toen hij een brood vroeg. Nee, we willen eerst zien dat Zebe en Zalmunna in uw handpalm zijn, in uw macht zijn. Want dat uw mannen die moeten zijn, zouden wij die brood geven zonder een overwinning. Dus dat is natuurlijk heel verraderlijk. Hè? Dat is heel verraderlijk. Kijk, ook in horizontale zin, als je natuurlijk aan de zijlijn staat, dan kun je het natuurlijk als zoetwatermatroos, dan kun je die schepen in vliegende stormen, ja, die kapitein had dit moeten doen, had dat moeten doen. Ja? En als je nou zelf op zo'n boot zit in vliegende storm, en dan is lijden in last, want ik heb die mensen ook bij hopen meegemaakt. Die konden een ander precies voorschrijven hoe het moest, maar zelf deden ze niks. Nou, dan moet je bij mij niet meer aankomen, dan ben je dan het verkeerde adres. Wat doe je dan zelf? En in horizontale zin en ook in geestelijke zin, het moet de toetssteen van Gods woord kunnen doorstaan als het een geestelijke strijd betreft. En dat komt bij Gideon, daarom volhardt hij ook in die strijd. Hij jaagt die koning achterna, want de Heer had hem, het leger is een familie niet in zijn totaliteit in zijn hand gegeven. Dus hij zegt niet van, nou ja, ik heb er nou 120 hekken verslagen, die 15.000, dat stelt toch niks meer voor, nou ja, laat maar gaan. Nee, dat liep over Gods eer. Denk erom, die vrouw met die 10 penning had er 1 verloren. Ze heeft niet gezegd, nou ja, we hebben er nog 9, we zou ik maar eigen druk om maken. Nee, ze keerden het heel huis om, met bezemen. Totdat ze die ene penning, die verloren penning, gevonden hadden. Dat is ook als een verrachtige toetssteen. Kijk, die domen is in onze dagen, ja, moet nog zien wat er nog is. Wat is er dan? Wat is er dan? Zeg het eens. Er is niks. Het is allemaal afval. En dan zie je dat die dominees niks geven om het lot van de schapen. Helemaal niks. Dat heb ik nou heel mijn leven al mee moeten maken. Mee geconfronteerd moeten worden. Het is allemaal business geworden. En dat is al decades. Dat is al decades. Maar je ogen moeten er wel voor open gaan. Ik heb het door de liefde nooit willen geloven. Maar de Heer heeft mij geprest om het te zien. En mijn ogen ervoor geopend. En hij nam de oudste die stad van Sukkot. En Doornen en der woestijnen Distelen deed het de lieden van Sukkot door hetzelfde verstaan. Te weten dat zij hadden misdaan. Dat is, hij stelde een voorbeeld door deze straf bij die oudste. Of bijzondere kastijding. Of hij ze gedood heeft. Dat staat er niet duidelijk bij, maar hij liet ze eigenlijk over een martelbank gaan. Als straf. Dat was een wraak, Gods denk erom. Maar de toren van Penuel wierp hij af. Die gooide hij om en doodde de lieden de stad. Dus bij Penuel, daar is het wel duidelijk. De overste der stad of alle schuldigen als uit het voorgaande voorbeeld kan afgeleid worden. Gideon mocht die wraken Gods, vast door hemzelf uitgesproken, maar bij ingeving Gods. Denk er goed over. Want, hè, dat zegt de Heer Jezus ook in het Nieuwe Testament. Ja, hij zegt tegen de fariseeën, ja, jullie beroemen je eigen wel op die eigen gerechtigheid. Maar als je je niet bekeert, dan zal het je vergaan. Hè, als bij die toren die omviel en zoveel mensen gedood werden. Hij zegt, het is geen onderscheid. Helemaal geen onderscheid. Die eigen gerechtigheid ook in onze dagen. Daar kun je die Efraïmieten, die geesten die Efraïmieten mee tekenen. Die waren verzwanger van de eigen gerechtigheid. Dat waren eerjagers, puntenscoorders. Nou, daar ontbreekt het in onze dagen ook niet aan. He, die willen natuurlijk wel half en half meedoen en dan de volle eer opstrijken, de volle buit opstrijken. Dat zie je ook bij Jefta. En daar moet tegen gestreden worden. Die mensen moet je ook exposen, want kijk, dat zijn zulke mensen met een verraderlijke geest. Ja, die moet je nooit in vertrouwen nemen. Je krijgt geen mens vertrouwen natuurlijk, want als je mens vertrouwt ben je een dwaas. Maar er is wel een geloofsband tussen Gods volk onderling. De band der volmaaktheid, het geloven door de liefde werkende is. Er is waarachtig een broederband. He, daarvan staat er geschreven in de apostolische brieven. Ze gaven zich eerst aan de Heere en toen aan ons. Dus dat onderlinge vertrouwen tussen ware broeders is er absoluut wel degelijk. Absoluut wel degelijk. He, maar het gaat hier over je zinnen zetten op een mens, je vertrouwen stellen op een mens. Dat is de afgodische vorm ervan. Dus die toren van Peniel, die brandde die af. Of die wierp die om. En de lieden der stad, die doodden die. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel zaken die ook in onze dagen, ik heb u die brief niet voor niks voorgelezen, want he, dat moeten we wel in ogenschouw nemen. We zullen er evenwel eerst een vers van zingen, gemeente. En wel het derde vers van Psalm 144. Daal neder, neig in gramschap, verontstoken. Uw hemelen raakt de bergen dat zij roken en bliksem, Heer, de bliksems op de grond. Verstrooi hen, zet uw pijlen in het rond. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 104. Pacifistische christenen, het zijn geen christenen, het zijn helemaal geen christenen. No. Want die trekken heel Gods woord uit zijn verband en halen alleen de evangelische zaken eruit, zoals die Mennonieten dat doorgaans doen. Je hebt wel uitzonderingen, maar dat is heel uniek. Want als je tegen die Mennonitische lering gaat, nou, Jacobus de gezegd van Menno Simons, hij heeft niet gedwaald, maar hij wist er niks van. Nou ja, daar heb je natuurlijk ook alles mee gezegd. En zo zijn volgeling, zo de herder, zo het volk. En ze weten nog van de hoek, nog van de rand. Ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. En als de blinde leidt, zegt de Heer Jezus, vallen ze allebei in de gracht. Nou, die gracht, die refelgracht, wat een spartel. Maar het is een dode gracht, want daar drijven allemaal lijken in. Net als de Efraïmieten toen onder Jefta werden geworpen in de Jordaan, want... Dat zien we ook. Die tucht die Jefta uitvoert in de naam des Heeren, die hanteert ook Gideon. Want Daarna zeide hij tot Zeben Zalmunna, wat waren het voor mannen die gij te Tabor, Tabor, dat was een berg in Zebulon, dus die hadden daar ook huis gehouden, wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En ze zeiden gelijk als gij, alzo waren zij edel even gedaan als koningszoon. Dus Gideon zegt, het waren mijn broeders, want de stam van Zebulon behoorde volledig tot Israël. En daar hadden die koning ook huis gehouden, die Midianiet ook huis gehouden. En ze hadden daar, die Zebulonieten hadden ze gedood. En toen zei dat waren mijn broeders, zegt Gideon, de zonen mijner moeder. Zo waarachtig als de Heere leeft, zo gij aan het laten leven. Ik zou jullie er niet doden, maar omdat gij wel die zonde hebt gedaan, die misdrijf, die misdaad, die krijn. Ik moet de tucht des Heeren handhaven en u het leven benemen. Kijk, in het Oude Testament, ja, je ziet het ook in het Nieuwe Testament, als de Heere de tucht, kijk, als God de tucht handhaaft, hier doet hij door middel van Gideon, maar als de Heere de tucht handhaaft, vallen er ook doden. Ja, je ziet dat met Ananias en Safira. Je moet mij niet vertellen dat dat in het Nieuwe Testament geheel anders in elkaar zit dan het Oude Testament. Dat is niet waar. Maar de straffen Gods waren in het Oude Testament wel bloedig, omdat de Heere geboden had, om al die. De Israëlieten was het beloofde land beloofd. En er was ook bij gezegd, eerst die Kanaanieten, die Ferezieten en die Midianieten allemaal uit dat land verdrijven, ombrengen. Mannen, vrouwen en kinderen. Dus dat was wel onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond, bloedig. Dat was heel bloedig. Maar dat betrof de wraak Gods. En in het Nieuwe Testament, ja, niet door kracht en door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, de geest van Christus. Maar je wil mij toch niet vertellen dat Gideon niet door de geest van Christus werd gedreven. Je wilt mij toch niet vertellen. Maar het was een andere bedeling. Het was een andere bedeling. In het Nieuwe Testament geldt er wel, en dat zeggen die mannen niet ook, ja, je moet je vijanden lief hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet dat als er crimes worden gepleegd, want dat willen ze eigenlijk zeggen, ze stellen zich ook net zoals die dominee Pieters op, ze willen zich neutraal opstellen. Opdat ze hun handen niet zouden branden in hun ogen, maar goed verstaan, je vijanden lief hebben, dat is niet in strijd met het spreekwoord, het recht moet zijn loop hebben. Als je dat ten koste van het recht gaat proclameren, dan ben je een valse leraar, dan ben je een valse beleider. Dan ben je helemaal geen christen. Want Sion wordt door recht verlost, dat is gebaseerd op recht, door de gerechtigheid van Christus. En dat is inderdaad geen automatisme. Kom je aan de gerechtigheid van Christus in de toerekening, in een weg van recht, in de doorgang door de M-poort. Daar kan geen oude mens doorheen, want ik las nog, hoe heet die hier, oudvader ook alweer, die in Schotland op dat eiland Lewis gestorven is. Arthur Pink. Ik las nog een heel werk van Arthur Pink. Uit 4, Fourfold, Salvation Fourfold. The Salvation from the Love of the Sin, The Salvation from the Power of the Sin, The Salvation. En dan heeft hij er nog 2. Maar het was wel heel jammer, want hij zegt wel hele mooie dingen, die Arthur Pink. Hij is in de ene maand gestorven, Lewis. Maar toch niet de levende rechtvaardiging van de goddelozen. Hij zegt, je moet eerst aan de liefde tot de zonde gedood worden voordat je gerechtvaardigd wordt. Ja, dat leert Gods woord toch echt niet. Nou, want dan is het de rechtvaardiging van de geloven. En er zijn natuurlijk veel duizenden oudvaders ingestruikeld, met name de Puritijnen. Ze leren het allemaal, de rechtvaardiging van de geloven. Maar dat is niet de leer van Christus, want de leer van Christus is de rechtvaardiging van de goddelozen. Als je dat oordeel bezorgd krijgt, zoals Zeban Zalmunna, dan zou je eerst Zeban Zalmunna moeten inleven. Want wij zijn van nature moordenaars, we zijn van nature dieven. Je wordt geen dief omdat je steelt, je bent een dief en daarom steel je. Je bent een moordenaar en daarom vermoor je. Met je mond en je hart, noem maar op. En zo zitten we in elkaar. In en in bedorven. Van de hoofdschedel tot de voetzool melaats. Maar die Arthur Pink, ja, dat vond ik. Ik kan daar niks van publiceren. Want als het niet de toets van de rechtvaardiging van de gelozen kan doorstaan, dan is het uiteindelijk een valse leer. En dan word je op het verkeerde been gezet. En dan heb je het over, ja, wel die bedorven natuur. Dat na de wedergeboorte, daar word je ook niet van verlost. Maar ze hebben het nooit over die oude mens. Ze hebben het altijd over die Arthur Pink. Ik heb nog wel enige achting voor hem, maar hij leert toch dat je stervende, dan moet je aan sterven en anders is er geen zaligheid. Nou, zeg mij dan zou ik hem willen vragen, hoe ver moet dat proces gaan van dat sterven? Paulus zegt, ik ben gestorven. Wij zijn gestorven. Als je het zo niet leert, dan zet je de mensen op een dwaalspoor, op het verkeerde been. Dan ben je al stervende. En hoe ver moet dat proces van stervende gaan? Huh? Hoeveel procent moet je nou van die oude mens afsterven, wil je dan voor God kunnen bestaan? Dus dat is natuurlijk een verschrikkelijke leer. Een verschrikkelijke leer. Juist daarin zit de kracht. Gij zijt gestorven. Ook als je door de zonde bent overrompeld, dan is juist de kracht, daar richt de ziel zich weer op, gij zijt gestorven. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als je nou altijd maar weer aangespoord wordt om die zonde te overwinnen, kijk, Gods volk leeft niet meer in de zonde, denk er goed om. Ja, want dat is waar. Salvation from the law to sin. Dus van nature leven we in de zonde. Hebben we liefde voor de zonde. Hè? We omhelzen de zonde. Daar wordt Gods volk in de wedergeboorte van verlost. Dat is wel zeker, maar daar gaat de rechtvaardiging aan vooraf. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. De wedergeboorte en de rechtvaardigmaking, dat is niet één zaak. Dat is wel onderscheiden, maar het geschiet tegelijkertijd. Ook de heiligmaking geschiet tegelijkertijd. Daar komt geen proces meer van nog heiliger worden. Nou, kijk. Was dan op in de genade van Christus. De geest krijgt de overhand. Als die opwaster is, dan krijgt de geest de overhand over het vlees. Want dat lichaam is doods. Ja, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde? Paulus spreekt niet over de bedorven natuur. Want er zijn in Christus van verlost. Die natuur, dat is geen levende natuur. Want die mens is gedood. Die oude mens onder de wet. Die leeft niet meer. Never en nooit meer. En als dat zo niet geleerd wordt, ja, dat is een hele zielige leer ook eigenlijk. Want ja, dan moet een mens er maar tegenaan. Die moet die zonde overwinnen. En moet die weer bidden om genade. Of die zonde nog overwinnen. En dan komt er weer duizend voor terug. Dus hoe ver moet dat proces gaan? Nou, hebt Gods volk geen lust in de zonde in die zin. Ze kunnen er wel door aangewakkerd worden. Want ja, ja, wie zal er de verleidingen des duivels? Kijk, die zorgeloosheid, dat is natuurlijk een heel ding, hè. Als je natuurlijk zorgeloos bent, dan kan je geen kind van God zijn. Maar Gods kind kan wel eens een moment zorgeloos zijn. En daar maakt de duivel grof gebruik van. En dan moet je het verliezen. Want opdat je er niet op rekend bent, omdat je net als die mensen voor een ogenblik, hè, dat was toen aangewezen als toetssteen, dat die 9700 ook naar huis gestuurd moest worden. Maar zorgeloosheid, ja, waakt een bit op dat je niet in verzoeking komt. We moeten altijd waakzaam zijn. En nou waren de discipelen op in slaap gevallen in de hof van Gethsemane. En toen zegt de Heer Jezus, nou ga ik het alleen doen. Slaap nu voort. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat de Heer die zorgeloosheid goedkeurt. Nee. Maar het zag op zijn volledige borgwerk, zijn volmaakte borgwerk, dat hij ook de hulp van de discipelen daarbij niet kon gebruiken. Nee, kon niet. Hij moest het alleen doen. Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met hem, ook de discipelen niet, want ze hebben hem allemaal verlaten. Kijk, Petrus die sloot nog dat huis van Caiaphas in, waar de Heer Jezus ter dood toe werd veroordeeld. Maar daar moest Petrus ook aan gedood worden. Dat moest allemaal zo geschieden. Dan gaan we de verloochening van Petrus niet bagatelliseren, maar al Gods volk weet wel wat dat is. En daarin krijgt Christus de eer, want ik heb pas ook weer gezegd, als je nou altijd maar loopt miauwen van dit heb ik niet goed gedaan en dat heb ik niet goed gedaan. Hou op, dat is vleeselijk roemen. Dat is eigenlijk je vlees trelen. Zie je dat? Dan speel je de slachtoffer en dan strelen je vlees. Houd ermee op. Voor de Heere en voor Gideon. Dat moet de strijdleus zijn en laat de rest vallen. Voor de Heere en voor Gideon. Ja. En daarom zegt de Gideon, ja, ik zal uw... Want ze willen hem koning maken. Gideon zeide, ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. Dat was Abimelech. Gideon had vele vrouwen. 70 in getal kinderen. En een van was Abimelech. En dat werd als een opvolger. Dat lezen we het volgende hoofdstuk. Abimelech, nu de zoon van Jerubbaal. Dat was Gideon. Ja, en dan gaat het verder. Maar Gideon zegt, mijn zoon zal ook over u niet heersen. Want de richters hadden niet het koningschap. Hè? De richters voerden de strijd des Heren. Maar Gideon zegt, de Heren zal over u heersen. Dus Gideon beweegt zich helemaal in de voetstappen van de theocratie. En ja, dat is wel heerlijk. Want Gideon was een ontzettende godvrezende man. Hij was natuurlijk ook in een zeer korte tijd was hij aangegord als een strijdbare held. Hij was helemaal geen soldaat. Maar de Heer, als de Heer zegt, de Heer is met u een strijdbare held, dan ben je. Ja, dat is wel heel vlug gezegd. Denk erom, dat je daar niet lichtvaardig over denkt. Denk erom, want bij Gideon moest er nog heel wat aan vooraf gaan. En de Heer toetste hem of hij ook wel in staat was om die godsdienst te zuiveren en de Baaldienst om ver te werpen. Dat gaat er altijd wel vooraf. Dat doen de dominees, huidige dominees niet meer. Pieter zegt, ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het in elkaar zit. En ze wassen constant de handen in het badwater van Pilatus. Dan ben je wel een laffe hond. Dan moet je ook afstand nemen van je ambt. Dan moet je zeggen, ik ben geen herder, ik ben nooit door God geroepen. Want hij is nooit door God geroepen. Hij heeft zijn roeping wel eens verteld, maar ik zeg, dat is allemaal menselijk. Daar zit niks van God in. En dat kun je op alle dominees toepassen, want ze breken de afgoderij niet af. Ze zuiveren de godsdienst niet. Het kankert alles, ze laten het allemaal doorkankeren. Nou, dat kan niet bestaan. Hoor. Dat kan niet bestaan. Maar kijk, ze varen levend ter helle als dat ze gezichtsverlies moeten leiden. Nou, dan leg je straks in de hel en dan leid je eeuwig voor een gezichtsverlies. Het is niet meer de realiteit. Die dominees staan niet in de realiteit van het leven. En ze leven als vorsten, afval, ongelooflijk. Ze gaan het ook nooit meer zien. Hoor. Ze gaan het ook echt nooit meer zien. Nee. Want als het oordeel van de kracht de dwaling erop legt, ga je het echt nooit meer zien. Daarom zeg ik ook ten aanzien van die Great Reset van Klaus Schwab. Als je het nu niet ziet, ga je het nooit meer zien. Nou, dan heb God je zinnen verblind en dan ga je het nooit meer zien. Dan is dat oordeel in je leven heb al plaatsgevonden. En er staat geschreven, de leiders des volks zijn verleiders en die verleid worden ingeslokt. Dus al die beunhazen die nog die preken publiceren, die hebben niet in de gaten dat ze zelf al ingeslokt zijn. Met al hun rechtzinnige praat. Want ze hanteren het zwaar des geestes niet, dat is ook een beunhazen niet gegeven. Denk er goed om. Aan Gideons is dat gegeven, dat zwaar des geestes. En dat past hij ook toe op die Zeba en Zalmunna. Dan geeft hij die jongen nog wel de opdracht, die Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hem, maar de jongeling trok zijn zwaard niet. Nou, kun je toch begrijpen, want hij vreesde terwijl hij nog een jongeling was. Ja, hij had waarschijnlijk nooit iemand gedood. Toen zei de Zeba en Zalmunna, dat waren geen lafaards. Sta gij op, ze zeggen toch Gideon, sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Dus ze erkennen nog de autoriteit waarin Gideon door God geplaatst was geworden. En ze keuren het goed. Ze keuren het goed. Nou, dat is nog wel een, het is niet zaligmakend natuurlijk, maar het is wel een beeld wat er aan de rechtvaardiging vooraf gaat. Dat is wel een beeld, hè, wat die Zalmunna, die Zeba en Zalmunna zeggen. Dat ze in geestelijke zin wordt aan de goddelijke autoriteit erkend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat zeggen ze eigenlijk hier tegen Gideon. Ze zeggen niet, nou als u ons doodt, dan bega je een laffe daad. Nee, ze stemmen het volledig toe. Nou, dat waren nog in de natuur. Hadden ze nog een soort oprechte geest. En dat gaat er aan de rechtvaardiging vooraf. Dat invallen van God, maar ook een vrijwillige straf. Dat wordt natuurlijk nergens meer geleerd, want het geloof in Christus, dat is nou een nieuwe Christus geworden. Het geloof is een nieuwe Christus geworden, maar daar kom je voor eeuwig mee om. Je moet Christus kennen. En dat geloof, dat komt er maar bij. Dat kan niet gemist worden. Maar, wat zei de Heer Jezus tot de moordenaar aan het kruis? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als die moordenaar het niet had geloofd, had hij toch in de hemel gekomen. Ik zeg het erg uit zijn verband vooruit. Want zonder geloof zal het niet kunnen. Maar om dat geloof nou eens op de tweede plaats te zetten. En dat wordt nou kerkbreed op de eerste plaats gezet. Het hoeft niet meer door de enge poort. Ik sprak eens tot een groep Filipijnen. Ik zeg, ja, hier zitten een hoop mensen die denken dat ze christen zijn. En toch niet de doorgang gemaakt hebben door de enge poort. Nou, ik had gelijk alle aandacht. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Dus ook die Mennonieten, die worden natuurlijk, ze hebben heel veel voorganger. Iedereen mag wat zeggen, dan mag Piet, Jan, Klaas mag naar voren komen. En dat gaat er allemaal zo onordelijk aan toe. Het is gewoon een celebration. Hè? Net als de Amerikaanse funerals. Dat is doorgaans allemaal celebration. Ja, het is ontzettend. Omdat Gods woord wordt aangepast naar de menselijke omstandigheden. En wat de mens niet lust, ja, dat slaat hij over. Hè? Dat slaat hij gewoon over. En Christus is enkel liefde, maar dat hij ook de leeuw uit Juda's stam zo hebt God hem ook gesteld, alleen wat jullie stam, die het opneemt voor de rechter van zijn vader. Die wordt niet meer gepreekt. En als je de leeuw uit Judas stam scheidt van het lam Gods, dan ben je een valse leraar. Dan ben je valse leraar. Want we worden geroepen om de volle Christus te preken. Om de Christus en schriften te preken. Nou, ik heb al gezegd, Gideon was een type van Christus, absolute waarheid. Ook al in het handhaven van de tucht op die Zebe en Zalmunna. Waren eerst aangewend door de Heere om dat oordeel 7 jaar lang op de Israëlieten, op dat afgodische. Maar dan gaat de Heere de medailles keren en dan worden die Midianieten door de wraken Gods vervolgd. En al die 135.000 soldaten, ja, die zijn gedood geworden, want omdat God het gezegd had. Omdat God het gezegd had. We moeten terug naar dat wat God heeft gezegd. Al lijken de omstandigheden, al druisen er tegenin, God heeft gezegd. Al was Gideon ook dodelijk vermoord, God heeft gezegd. Ik heb al die mannen in uw hand gegeven. God het heeft gezegd. Dus, moe of niet moe, Gideon ging geen slachtoffer spelen. Hij zegt, gooi eens een paar broodjes over de muur, dan kunnen we door blijven lopen. Nee, zeggen die mannen, versukkeld, we willen het eerst zien. En dat werd hun eigen ondergang. Peniel, nee, we willen het eerst zien. Eerst zien en dan geloven. Dat is geen geloof, dat is ongeloof. Dat is een brute propaganda van ongeloof. En het is ook een demonstratie van ongeloof. Hoe staan we nou zelf in die zaken, gemeente? Want zijn we leesbare brieven van Christus? Gideon was een leesbare brief van Christus. Al de richteren zijn leesbare brieven van Christus geweest. Simpson in het bijzonder, want die streed die strijd. Die had niet beschikking over 300 man. Eenmaal mijn God is de meerderheid. Dat komt in het leven van Simpson zo heerlijk uit. En ook in het leven van de apostelen en profeten, want dat waren ook maar eenlingen. Jesaja, Jeremia, het stond er allemaal alleen voor. Alleen tegenover die grote bende. Ja, nou, zo werkt de Heer. Eenmaal mijn God is de meerderheid. En dat geldt eigenlijk ook voor Gideon. Want de Heer had gezegd, gij zult dat leger als een enig man verslaan. Dus die 300, die nam de Heer niet in aanmerking als zodanig. Vorige keer ook gezegd. Maar de Heer acht het noodzakelijk, opdat ze niet zouden zeggen, wij hebben de overwinning behaald. En dus daarom moesten die 22.000 naast, die 9700 naast. De Heer handelt dikwijls door de zwakste middelen verzet hij de grootste zaken. En dan krijgt God de eer. En als het goed is, gun je God de eer. Nou, Gideon gunde God de eer. Maar Gideon zeide, ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. Stop met die afgoderij. De Heer zal over u heersen. Nou, dat kun je het mee doen. Maar nou heb de WHO en de bronnen van het RD, dat zijn allemaal satanische bronnen, de WHO. Ja, dat zijn al mensen, die zijn door en door corrupt, door en door crimineel. WHO, dat is precies hetzelfde als de maffia. Klaus Schwab, die wordt witgewassen, al die criminelen worden witgewassen in het RD. Er is geen ontwaken meer. In alle landen zijn er nog wel groeperingen, ontwaak, dit of dat land. En dat is een goede zaak, want kijk, die elite die gaan kosten wat het kost, die gaan over lijken. Maakt ze niet uit of dat miljoenen, miljarden, dat willen ze juist. Ze willen die depopulatie. En die Steve de Bruin, nou man, ik zou niet in je schoenen durven reizen, want jouw reis is echt naar de hel. Met zoveel duivelsbedrog, zoveel keer gewaarschuwd. En dat geldt ook voor die dominees. Kijk, die dominees die waarschuwen Steve de Bruin ook niet. Want zeggen ze naar Pieters, wij weten niet wat er gebeurt, wij hebben er geen kennis van, we gaan een boswandelingetje maken. Hè? Ben je dan van God geroepen? Nou, dan ben je van de duivel geroepen. Dat kan ik je wel verzekeren. Want als je dan zo vroom je eigen beweegt en je laat je schapen aan hun lot over, aan de misleiding en aan de indoctrinatie, unbelievable. Zo sta je straks voor God, zo sta je straks voor God. En dan zal de Heer al die zielen van die schapen die je bedrogen hebt van je hand eisen. Dus dat betekent, als je dan 2000 zielen hebt gehad, dan krijg je een straf overeenkomstig dat bedrog. Dan zal je met 3 dubbele slagen geslagen worden, want de weg geweten, niet bewandeld, niet het volk gewaarschuwd, niet in de bressen gestaan, het niet voor de ere Gods opgenomen en alleen maar van de wol geleefd, wel dat tractement in ontvangst, hè, halen, hebben, houden. De bloedzuiger, hè, die heeft 2 dochters, geef, geef. Nou, dat is de kerk van vandaag, dat zijn de dominees. Dus ik heb u uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Ik roep God tot getuige dat ik geen strijd heb tegen vlees en bloed. Dan roep ik mijn God tot getuige. Want dat noemen ze natuurlijk, ja, die man die wil altijd gelijk hebben, of ik ken al mannen die praten. En als je kort met die afvallige SGP, dat is verkeerd gezegd, want de SGP is van het begin van afval geweest. Die kersten die hebben doodzonde gedaan met het oprichten van die SGP. Hoor iets van dieren in Rijssen? Een doodzonde! Jullie zijn allemaal onder de slavernij gebracht van die GA-kersten. We hebben het niet over staten. Die man is in de handen van God gevallen. Maar hij heeft het volk bedrogen. Hij heeft ook landverraad gepleegd. Maar zijn ontzettende zaken en daar gaat heel die afscheiding mee. 60% van de SGP was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was pro-Duits. Unbelievable. Die geest die zie je, die is nog niet uitgeroeid, die zie je nou weer in die dominees. Het zijn allemaal dezelfde lafaards, allemaal dezelfde kartoffelen. Ze behoren nog ineens tot die bevreesde 22.000 die Gideon naar huis moest sturen, godzoveel. Nou, ze komen er niet eens op daar. Hè? En ze hebben ook de geest van de Efraïmieten. Want ze willen wel de eer opstrijken, ze willen geëerd worden. Ze nemen geschenk aan hem en buigen het recht, net als de zonen van Samuel. Nou mensen, het wordt wel 10.000 keer in Gods woord bewezen in welke situatie we in onze dagen leven. Wat de kerk nou geworden is met een kleine k. Heeft niks meer met de ware godsdienst te maken, helemaal niks. En als je daar nou een etalagekast van maakt, dan ben je ook door die dominees ingeslokt. En je hebt het niet in de peiling. De Heere zal ook je dat licht nooit geven. Omdat je daarmee meegewandeld hebt om eer op te strijken, punten te scoren. Je hebt de geest in de Efraïmieten. En daar komt de Heer mee af te rekenen, want die meerdere Jefta, die leeft nog. En dan komen die Efraïmieten aan de veren van de Jordaan en dan wordt er met hun zodanig afgerekend, net zoals Gideon met die mannen de Pnuel doet. Ze worden gedood. En dat ziet op de tijdelijke, de eeuwige, de geestelijke dood. Ja? Daar heb je dan heel je leven naar gesolliciteerd. Dat doet ieder mens trouwens hoor, maar de profaniteit ervan, nou het was natuurlijk de val, is ook profaan geweest. Denk er goed om. Maar dat je opgevoed bent onder de gezijde leer en je maakt deel uit uitwendig van het verbond en je gaat dan profaan, net zoals Steve de Bruin doet en Van der Staaij doet en Bisschop doet. Je gaat profaan de zaak van Christus verraden, want dat is het, hè? De zaak van Christus wordt op alle fronten verraden. Maar God weet je wel te vinden. Want die mensen weten ook absoluut niet wie God is. Nou. Die denken dat God is voor hun een kartonnen doos. Want ze kennen God niet. Nou. Ja, als er één lid lijdt, lijden alle leden. Ze zijn geen eens lid. Zijn geen leden. Waar heb je het over? Dat! En zo wordt er nou gemixt in onze dagen. Zo wordt er nou gemixt. Dat doen de puntenscorers. Die zijn altijd belust en dan kunnen ze zich heel nederig voordoen. Ja, arme ik, slachtoffer spelen. En dan denken ze daar punten mee te scoren. Ja, voor de hel. Voor de hel. Denk er goed om. Gideon hoefde geen punten te scoren, want de Heer had het hele leger had hem in zijn hand gegeven. Hij zegt 135.000 punten op de rekening uw geloofs. 135.000. In één keer. En Gideon, vermoeid, maakt niet uit. Geen brood, geen water, we gaan door. Dat doet het geloof. Dan moet je eigenlijk maar een toetsen. Moet ik maar gaan toetsen? Dan moeten we ons allemaal aan toetsen. En dan moet je dat niet voor je uitschrijven. Dan moet je werkelijk. Vroeger werd er gezegd voordat de preek begon. Of dat voordat de heilige wet werd voorgelezen. Gemeente laat ons stellen onder tucht van Gods heilig woord. Nou kijk. Dat moet dadelijk geschieden. Dus onder die preek moet die toetssteen door je ziel gaan. Dan moet je dat niet aanhoren van nou ja we hebben het weer gehoord. Het was allemaal zo mooi en prachtig en recht. Nou die toetsstenen moeten door je ziel gaan. We moeten niet over Gideon praten. Wees een Gideon. Niet over Luther praten. Wees een Luther. Niet over het geloof praten. Geloof. Niet over liefde praten. Heb lief. En toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon. Heers over ons. Kijk daar heb je weer die afgoderijen. Want ze waren natuurlijk die godsregering waar ze lang zat. En dat komt natuurlijk in het boek wat er volgt Samuel. Wel openbaar. En ze begeerden een koning. Ja, een koning in Gods toren. En zo gij als uw zoon en uw zoonszoon dus. Hè, we willen van die godsregering af. We willen van die theocratie af. Israëlieten die bleven die afgoderij. Terwijl gij, ze zeggen niet de Heere. Terwijl gij ons van der Midian niet de hand verlost hebt. Ik heb het wel gezien. Die dominees zijn namen geschenken aan Gideon niet hoor. Die nam hij geschenk aan jou. We hopen deze avond de rest van het hoofdstuk vanaf vers 23 tot het einde te overdenken. Dat Gideon ook nog in een valstrik valt. Maar dan kun je toch wel zien, zo'n man, strijdbaar held, die meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. En we zien het ook bij de godzalige koningen, dat ze toch ook wel in een strik zijn gestapt. We zien het bij alle Bijbelheiligen. Maar die meerdere Gideon, die heeft alle strikken overwonnen. Alle strikken des duivels. Want hoe is de Heer Jezus niet verleid geworden door de duivel in de woestijn? Op de berg, op de tinnen des tempels. En hij heeft de duivel overwonnen met het woord. Met het woord. Er staat geschreven. Dat woord van God, het is het woord van God. Als je er geen kracht uit hebt, dan is het nog het woord van God. God heeft het gesproken, God heeft het gezegd. Nou, die voetstappen van Gideon, dat was in het woord. Hij heeft de Heer volstrekt geloofd op zijn woord. Ook toen hij doodvermoeid was. En ook toen hij verworpen werd door die mannen van Sukkot, door die mannen van Peniel. Hij heeft niet gezegd van nou ja, dan stop ik er maar mee. Nee, hij heeft geloofd in het woord. Ja, dat woord als schoon alles missen. Ik kan mijn hart en zinnen strelen. En Gideon is ook in grote ouderdom gestorven. We hopen er vanavond nog meer van te zeggen. Tot hiertoe, Gideon mocht terugkeren en de overwinning behalen. En hij geeft de Heere de eer. Dat is nou ook weer een bewijs dat hij echt van God geroepen was. De Heere zal over u heersen. Amen. Heere, dat dat in ons leven verheerlijk mag worden. Want gij zult als koning der koningen heersen. Van zee tot zee zult gij regeren. En zover men volken kent, zover men volken vindt, de wildste volken zullen voor u nederbuigen. Aanbidden tot uw eer en uw verheerlijken. Ja, alle vorsten zullen buigen. Op die grote dag, er zal niemand meer over hen staan. Dan zullen ze allemaal aan uw voeten gelegen zijn. Heren, mochten we het aan deze zijde van het graf leren. Om u te eren. Want wie dan roemt, die roemen in de Heer. Zoals Gideon mocht doen. Om van zich af te wijzen en op u te wijzen. En de overwinning aan u toe te schrijven. Verheerlijk dan uw naam en kracht om in ons aller leven. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Gemeente nog zingen van Psalm 144. En daarvan het zesde zangvers. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven. Want Gideon mocht ook de geroofde cattle en veel voedsel mee terugnemen. De voorraad steeds na voorraad uitgegeven, zo blijkt uw gunst. Die het vee in overvloed bij 1000, ja 10.000 werpen doet. Het zesde zangvers van Psalm 144.
Yeah.
mijn biddende harte de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.